Nou, goedemiddag. Fijn u allemaal hier te zien. Bedankt ook Bart voor alle voorbereidingen, samen met Rina. Het lijkt alsof deze oudere middagen een heel nieuw impuls gekregen hebben. Ook door uw toedoen, heel fijn. Maar laten we eerst maar samen zingen. Willen we eerst zingen uit Psalm 88. Dat is een moeilijke. Maar u hebt allemaal wel ervaring in de psalmen zingen, zou ik zo denken, zo onderhand. We gaan Psalm 88 zingen. Paul, wilt u ons begeleiden? Psalm 88. We zingen vers 1 en vers 2. Psalm 88, de versen 1 en 2. Daarin wordt het lijden, en we mogen daarin ook zien het lijden van de Christus bezongen. Psalm 88, O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. En vers 2, mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. 88, 1 en 2. Nodig of zo?
Jo, was er een knoppen gedraaid en dat klopt het niet.
Ik. Nee. Nou, doe maar, neem maar rustig de tijd. Zullen we nu met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19. En we lezen de versen 1 tot en met 16. Johannes 19, we lezen de versen 1 tot en met 16. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. En wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebak slagen. Pilatus dan kwam wederom uit. En zeide tot hen: ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden: ziet uw koning. Maar ze riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Zullen we samen bidden? O Heere in de hemel, barmhartige en heilige God, u hebt uw barmhartigheid en uw heiligheid ons getoond in dit gedeelte dat wij gelezen hebben. Uw barmhartigheid dat u uw zoon gegeven hebt om in de plaats van uw volk te lijden en hij zal sterven. Maar we zien ook uw heiligheid dat inderdaad uw zoon zou sterven omdat hij de zondaar was, omdat hij beladen was met de schuld van zijn volk. En daarin zien wij uw heiligheid. En Heere, daar zullen wij allemaal mee te maken krijgen. We kunnen vele dingen ontlopen. En afspraken kunnen we afzeggen. Maar wij zullen allemaal te maken krijgen met uw heiligheid en uw barmhartigheid. Dan zal het of zijn dat wij getroffen worden door de wraakzwaard van uw heiligheid. Of dat wij opgenomen worden door uw barmhartigheid in genade. Heren, wij willen u danken dat u ons al zoveel jaren lang dit kostbare evangelie hebt geopenbaard. En dat wij mensen zijn die ook willen luisteren naar u en naar uw woord. Dat we zoveel voorrechten ontvangen hebben. Maar het zal er wel op aankomen dat wij persoonlijk verbonden worden aan deze zaligmaker Christus. Heere, wilt u in onze harten werken met uw Heilige Geest. En geef dat uw woord ons bij de hand neemt. En dat uw woord ons brengt in de tegenwoordigheid van deze koning. En dat wij op persoonlijke audiëntie gaan bij deze koning. Want u leeft toch altijd om te bidden voor hen die door u tot God gaan. Heren, wij bidden u, verbind ons aan u. Dat wij ons hart, dat we onze schuld, dat we ons leven voor u neerleggen. En dat we leren om u, de koning, in zijn schoonheid te zien. En te aanbidden en lief te hebben. Heere, leer ons in deze lijdensweken uw lijden recht betrachten. Wil overkomen met uw woord en geest in onze harten. Zegen dan ook ons nu, Heere, deze middag. Geef ons een goede overdenking van uw woord. Wees bij een ieder van ons persoonlijk, ook hen die thuis meeluisteren nu door de kerktelefoon, schenk ook hen uw zegen. Zegen ook de bespreking later als de inleiding van de spreker, van broeder Slootweg. Heren, wilt u alles welmaken. Gedenk heel de gemeente, ook daar waar ziekte is of nood of moeite. Zie een gunst op ons neer om Jezus wil. Amen. Dus hier zien wij in dit gedeelte hoe de Heer Jezus aan Pilatus wordt overgegeven. En we willen dan in het bijzonder nadenken over wat we vinden daar in vers 14. Waar Pilatus tot de Joden zegt, ziet uw koning. Ziet uw koning. Alles wat in het Lijdensevangelie beschreven staat, is vol gewicht. Alles wat we daar vinden, het heeft allemaal een bepaalde betekenis. Al die verschillende momenten die van uur tot uur, van moment tot moment zich afwisselen. Eerder heeft Pontius Pilatus gezegd in vers 5, ziet de mens. En dat heeft ook een bepaalde spits. Maar hier zien we een andere spits. Ziet uw koning. De achtergrond is u heel bekend. De Joden willen dat de Heere Jezus zal sterven. En ze hebben de Heere Jezus voor Pilatus gebracht. En ze willen dat Pilatus hem ter dood veroordeelt. Ook dat is allemaal leiding. Straks zullen ze Stefanus met stenen doden. Dat mogen ze niet eens doen. Hebben ze wel gedaan. Ze waren zo boos. Maar ze waren nog bozer op de Heer Jezus. En toch hebben ze hem gebracht naar Pilatus. Toch hebben ze hem niet meegesleurd de stad uit en gedood. Nee, want alles gebeurt hier naar de raad van God. U weet het. De catechismus heeft daar ook heerlijk verwoord dat de Heer Jezus voor de rechterstoel moest staan, omdat wij eenmaal voor die rechterstoel van God behoren te staan. Hij neemt de plaats van de zondaar en Pilatus de rechter, de wereldlijke rechter, hij vertegenwoordigt zonder dat hij dat zelf weet. Hij vertegenwoordigt het goddelijk recht. En zo staat de Heer Jezus voor het goddelijk recht. En Pilatus vraagt dan, ja, wat voor beschuldiging hebt u tegen hem? En het is een beetje vaag. In hoofdstuk 18, vers 30, daar zeggen de Joden, nou, indien hij geen kwaaddoener ware, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Nou, er is geen beschuldiging. Dan zegt Pilatus, nou, alsof jullie wet gaan, neem hem maar mee en beoordeel hem zelf maar val mij er niet mee lastig. In Lucas 23 vers 2, dan zie je dat er weer wat meer uitgebreid wordt dan de beschuldiging. Dat deze verleidt het volk en hij verbiedt ook dat er belasting betaald wordt aan de keizer. Hij zegt dat hij zelf een koning is. Pilatus kijkt naar de Heer Jezus en neemt hem op en kijkt nog eens naar de Joden. Een koning, een koning. Hier is iets vreemds aan de hand. En dan vraagt Pilatus, bent u de koning van de Joden in 18 vers 33, zijt gij de koning der Joden? En dan zegt de Heere Jezus, nou, zegt u dat dan? Of hebben anderen van mij gezegd? En dan zegt Pilatus, ja, maar ben ik een Jood in vers 35? Maar dan geeft de Heere Jezus toch aan deze heiden een antwoord, een uitleg. En dan legt de Heer Jezus uit in vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En zegt Pilatus in vers 37, bent u dan een koning? En Jezus antwoordt, gij zegt dat ik een koning ben. Dat is de Joodse eedformule. Gij zegt dat ik een koning ben. Dus de Heer Jezus stemt er helemaal mee in. Hij heeft de goede belijdenis beleden voor Pontius Pilatus. En dan zegt de Heer Jezus, hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Nou, Pilatus weet, hier is niets bijzonders mee aan de hand. Deze man behoort vrijgelaten te worden. Nou, dan begint Pilatus dan te onderhandelen met de Joden. Ik moet toch één loslaten. Laat ik dan maar uw koning loslaten. Nee, zegt het volk, geef ons Barabbas. Pilatus wil van deze man af. Zijn Romeins rechtsgevoel weet dat deze is onschuldig. Dan laat hij hem maar geeselen. En een doornenkroon op en een purperen mantel en een geknakte riet in zijn hand, komt hij voor het volk te staan. En dan zegt Pilatus dan in 19 vers 5, zie de mens. En het antwoord, kruisig hem, kruisig hem. En dan gaan de Joden verder. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, daarom moet hij gedood worden. En dan is Pilatus bang. Want de Joden en de Romeinen geloofden dat de goden in mensengedaante zich konden openbaren. En als je niet goed behandelde, dan kreeg je zelf grote problemen, om het zacht uit te drukken. Dus Pilatus is bang en vraagt aan hem, waar komt u vandaan? Maar de Heer Jezus zwijgt. En dan komt het tot een climax. In vers 13. Want de Joden hebben hem schaakmat gezet in vers 12. Hij, als u hem niet loslaat, dan bent u niet een vriend van de keizer. En dan wordt het gevaarlijk voor Pilatus. Want als er rapporten naar Rome teruggaan dat hij niet een vriend van de keizer is, en als de Joden hem gaan belasteren, dat geeft wel problemen. En zo komt het dan toch tot de climax. En dan kiest Pilatus toch de weg van de minste weerstand. In vers 13, hij bracht Jezus uit en dan komt het tot een climax. Eerst zien we, hij zat neder op de rechterstoel. In de plaats genaamd Lithostrotos. In het Hebreeuws Gabbata. Dat was een mozaïek betegelde plaats. En daar werd zijn rechterstoel opgezet. En dan de tijd. De tijd, 14. Het was de voorbereiding van het Pascha. Het was omtrent de zesde uur, de 6 uur 's morgens. En dan zegt hij tot de Joden, komt er een climax. Ziet uw koning. Dat is eigenlijk zijn uitspraak. Van het hele rechtproces, hij zit op de rechterstoel. En de aanklacht, of eigenlijk het oordeel, de uitspraak van Pilatus is, ziet uw koning. Verder kon Pilatus niet komen. En de Joden, ze zeggen, kruis hem, kruis hem. En dan zegt Pilatus weer, zal ik uw koning kruisigen? En dan, wij hebben geen koning dan de keizer. En dan wordt de Heer Jezus overgeleverd om gekruisigd te worden. En zo zien we hier hoe de Heer, hoe Pilatus zegt, ziet uw koning. Het is hier, in de eerste plaats is het een uitroep van spotternij. Spotternij. Je moet zich voorstellen, al die Joden staan daarvoor en de en de priesters en de schriftgeleerden. En daar staat de Heere Jezus. Iemand die daar staat met een purperen kleed. Die geen bedreiging vormt. Een man ogenschijnlijk zonder enig aanhang. Helemaal alleen. Zij die hem gevolgd hebben, hebben hem verlaten. En dan staat hij daar als een zwakkeling. Zo lijkt het. Een zwakke. Iemand die niets betekent. En dan zegt Pilatus, waarbij hij toch die Joden toch bespot. Met de venijnigste spot die hij bedenken kan. Want hij heeft een hekel aan deze lastige Joden. Ziet uw koning. Joden, dat is nou jullie koning. Deze zwakke man, die jullie een koning noemen. Noem je hem, wat voor een koning is hij? Uw koning, daar ligt de nadruk op. Uw, ziet uw koning. Wat een koning. Wat een volk dat zo'n koning heeft. En zo bespot Pilatus de Joden. Maar wat een lijden voor de borg. Eén wenk. Legioenen engelen hadden daar gestaan. Eén wenk en Pilatus was verteerd geworden. Maar de Heer Jezus hield van zijn bruidskerk. En daarom onderging hij die spot. Vreselijk lijden. Hij die altijd oprecht was, eerlijk en eerbaar. Hoeveel wonderen en tekenen had hij niet gedaan? Hoeveel preken had hij niet gehouden en de mensen stonden versteld van zijn leer. En de schriftgeleerden en de fariseeën konden niets tegen hem inbrengen. Zelfs met valse beschuldigers konden ze geen aanklacht bedenken dat nog enigszins kon lijken dat het zin had, dat het klopte. Zo heilig was de Heere Jezus. En hier is hij. Wordt hij bespot. Hier wordt hij belachen. Uitgelachen. En straks wordt het nog erger. Dan hangt hij aan het kruis. Neem ze alles van hem af. Dan worden de woorden uit Psalm 22 vervuld. Een worm en geen man. Allen die mij zien, belachen mij. Joden hebben dat gedaan. En Romeinen hebben dat gedaan. Het was vreselijk lijden voor de Zoon van God. Hij lijdt daar. En hij is ons beeld. Hij is een spotkoning. Maar hij is ons beeld. Want u staat daar. En ik sta daar. Wij waren toch eens geschapen als een koning over deze schepping. We waren toch de opdracht gekregen om als een koning te strijden tegen de duivel. Tegen heel zijn heerschappij. We waren toch geroepen om over de schepping als een koning te regeren. En dat al onze gaven gericht zouden worden op de verheerlijking van God, onze schepper. En wat hebben we gedaan? We hebben onszelf vergiftigd. Bij de eerste gelegenheid die er was, zijn wij, u en ik, in opstand gekomen tegen God. We hebben onszelf overgegeven, bewust overgegeven aan de duivel. En nu is de mens toch eigenlijk een zielige vertoning. De mens die meent zoveel te kunnen, hij is een spotkoning geworden. En we willen zo vaak dat wij koning zijn. Zo is onze natuur. Ik zal zelf bepalen wat ik wil in het leven. Ik wil eigen baas zijn. Een mens zonder God is een spotkoning. De mens, hij wordt ziek, hij is zwak, heeft geen kracht om tegen de duivel te strijden. Hij die eens geschapen was in zo'n heerlijke staat, waarbij geen pijn hem kon deren en geen duivel hem kon aanraken. Die een volmaakte heerlijkheid daar in het paradijs leefde. Hij regeerde over alle schepselen. Wat een diepe val heeft hij gemaakt. En gemeente, dat zijn wij, u en ik. Een spotkoning. Want de Heere Jezus lijdt hier als een spotkoning, omdat hij onze plaats inneemt. Daarom lijdt de borg. En daarom is er maar één weg voor u en voor mij. Onszelf verootmoedigen. En dat heel persoonlijk voor de Heere neervallen en zeggen, Heere, ik ben een spotkoning. Ik ben tegen u opgestaan. Ik heb toegegeven aan die duivelse verleiding. En ik heb mijn koninklijke waardigheid weggeworpen. Daarom dienen wij ons in het stof te verootmoedigen voor God en het te belijden. En dat mogen we gerust steeds weer doen. We hebben er toch dagelijks mee te maken. En dat we toch uit zouden roepen tot de Heere, Heere, ik verdien niet uw genade. Ik verdien niet enige zegen. Fijn, komt u verder. Zo wij denken na over Johannes 19. En die diepe woorden, ziet uw koning. Dat zegt Pilatus tot de Joden en dan zien we de Heer Jezus daar staan. Hij wordt als een spotkoning aangewezen. Een man met een purperen kleed, doornenkroon, geknakte rietstaf, geslagen, bebloed. En de Joden noemen dat hun koning. Pilatus vindt hem een spotkoning, want zo zijn wij. Wij zijn een spotkoning geworden. En daarom leidt de Christus hier. En daarom is er maar één weg voor ons, onszelf te verootmoedigen voor de Heer en te belijden, Heere, ik heb tegen u gezondigd. En te bidden, Heere, leer mij toch verstaan dat ik zo diep gevallen ben, want ik denk nog zoveel van mezelf. En ik denk, verbeeld me nog dat ik zo wat ben. Heere, maak me maar klein voor u. En wil mij zaligen en verlossen uit die diepe val waar ik mezelf in geworpen heb. Zie uw koning. We zien ook dat dit een diepe proclamatie is. Het is een afkondiging. Pilatus staat hier en hij spreekt en de Heere leidt zijn woorden. Al is en was Pilatus en bleef hij een heiden. Maar het is ook zo waar wat deze man zegt. Joden, ziet uw koning. Daar staat hij voor u. Hij is degene in wie al de profetieën uit het Oude Testament vervuld worden. Hij had toch koninklijke macht onder u. Kijk, dat zegt Pilatus allemaal niet. Hij bedoelt er als een spotternij. Maar wij mogen toch dieper daarachter kijken. En zien, het is waar. Hij was de koning. Hij kon de wind en de zee gebieden. En hij gaf hun duizenden te eten uit een paar bolletjes brood. Hij wekte de doden op. Hij reinigde melaatsen. Hij is de koning die regeren zal in gerechtigheid. En van zijn koninkrijk er zal geen einde zijn. En hij zal regeren van zee tot zee. En de scepter zal nooit wijken van Juda. En dat ligt allemaal in deze zaligmaker. Nu zien we geen schoonheid of gedaante aan hem. Nu hij hier staat naast Pilatus. Straks zullen zijn discipelen wel schoonheid in hem zien na de opstanding. En hiervoor kon het volk wel diepe macht en schoonheid in hem zien toen hij zijn wonderen deed. Joden, jullie kunnen het toch weten dat deze degene is waar Biliam van geprofeteerd heeft. Dat er een scepter op zou komen uit Israël. Dit is de koning der heerlijkheid. De Heere sterk, krachtig en machtig. De Heere sterk en krachtig in de strijd. En hij zal voorspoedig rijden in zijn waarheid. En gerechtigheid en zijn pijlen zijn scherp. In de harten van de vijanden van deze koning. Hij sprak tot. Hij sprak tot Levi de tollenaar. Volg mij. En Levi ging. Omdat deze koninklijke macht heeft. Hij sprak toch nog dezezelfde nacht tegen die bende soldaten. Ik ben het. En ze vielen allemaal achterover. Want hij is de koning. Precies, Pilatus. Je hebt het precies aangewezen. Hij is hun koning. En de heerschappij zal op zijn schouder zijn. Maar de Joden zien het niet. En de discipelen zien het niet. En Pilatus ziet het helemaal niet. Niemand ziet het. Want Jesaja zei het toch al. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als we hem aangezien hebben, er was er geen schoonheid dat we hem begeerd hadden. Niemand zag enige heerlijkheid in Christus. Niemand. Omdat wij kijken naar wat we kunnen zien. Maar in het geestelijke leven moeten we leren kijken naar de zaken die u niet kunt zien met uw blote oog. We moeten leren leven bij de onzichtbare werkelijkheden. Want die zijn de blijvende werkelijkheden. En alles wat wij hier zien gaat straks voorbij. Want Pilatus, u denkt dat Jezus maar een spotkoning is. Maar beef, Pilatus. Gij hooggeplaatste gouverneur van Rome. Vrees. Want u kent hem niet. Straks zult u voor zijn troon staan. En dan zult u beven, Pilatus. Dan zult u herinneren wat er gebeurd is. En dan zult u de woorden die toen gesproken zijn tot u onthouden. En besef maar goed. En laat je baas in Rome ook maar beseffen, Pilatus. Dat deze koning zal het keizerrijk van Rome op zijn fundamenten doen schudden. En zijn koninkrijk zal tot in eeuwigheid zijn. Maar de Joden zien geen schoonheid in hem. Hij kwam tot zijn eigen volk. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze zien niet dat hij koning is. En ze willen het ook niet zien. Ze zagen al de wonderen, al de tekenen. Ze wilden niet in hem geloven. Want ze zochten uitwendig eer. En ze zochten een uitwendig groot koninkrijk van David. En zolang dat er niet is, zullen ze niet geloven. En de orthodoxe Joden vandaag zeggen nog steeds hetzelfde. Mens wil leven bij uiterlijk vertoon. En dat zit ook in uw en mijn hart. We willen leven bij het uiterlijk vertoon en grootheid. We moeten meerder worden. Maar in het koninkrijk van God moeten we leren minder te worden. Want zij die zich verootmoedigen en zich vernederen, zij zullen verhoogd worden. Nou, Pilatus ziet geen koninklijke waardigheid in hem. De Joden zien geen koninklijke waardigheid in hem. De discipelen zien ook geen koninklijke waardigheid in hem. Petrus heeft hem verloochend. En Johannes staat ver weg. En de andere discipelen zijn gevlucht. Zij hadden het ook beter kunnen weten. Ze hebben nu zijn onderwijs, zijn ze nu vergeten. En toch is hij een koning. Weergaloos in macht. Hij staat daar, het lijkt alsof hij niets meer is. Maar nu gaat hij juist de koning der verschrikking te lijf. Nu gaat hij oprichten een onbeweegbaar koninkrijk. Nu gaat hij de uiterste hoeksteen leggen. Hij zal het zelf zijn. Nu gaat hij de kop van Satan vermorzelen. Nu zal de dood opgeslokt worden in de overwinning. Nu zal er een eeuwige gerechtigheid en een volle voldoening voor de zonden van heel zijn volk bereikt worden. Hoe dierbaar is de Christus nu. Wat een moedige held is hij. Een strijdbaar, onverschrokken held en koning. Hij gaat nu de strijd des Heren aan. En hij zal de overwinning behalen. En wanneer niemand iets meer in hem ziet, dan gaat God deze heidense gouverneur opwekken. En hij moet het uitspreken. Ziet uw koning. Wanneer niemand het meer wil zeggen, dan laat God Pilatus het zeggen. Ziet uw koning. Iedereen moet het horen. Heel de wereld moet het horen. Ook al is er niemand dan die het nog gelooft. En hoe is het met ons? Geloven wij het? Dat de Heere Jezus eeuwig koning is. Geloven wij het? Dat hij alle macht heeft in hemel en op de aarde. En maar niet in het algemeen. Maar heel persoonlijk voor u. Gelooft u het? Dat hij alle macht heeft, ook om u te behouden. Gelooft u al die profetieën van Christus? Gelooft u dat we straks voor hem moeten staan? Dat elk oog hem zal zien, elk tong zal hem belijden en elke knie zal zich voor hem buigen? Misschien ziet u het ook niet. Misschien ziet u het ook niet in uw leven, omdat alles zo anders gegaan is in uw leven dan misschien u gehoopt had. Luister dan maar vanmiddag naar die prediker Pilatus. Naar dominee Pilatus. Want hij zegt het toch, al heeft hij er zelf ook geen besef van wat hij zegt. Ziet uw koning. Laten we maar goed luisteren. En laten we het maar geloven. En tot deze koning vluchten. En laten we ook maar beseffen dat als we deze koning volgen, dan zult u ook geen uiterlijke eer behalen. Want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hem te kennen, hem te volgen, betekent niet dat u geprezen wordt door de mensen. Zijn koninkrijk is niet met uiterlijk vertoon of uiterlijk glans. Zijn koninkrijk, zijn koninklijke macht, het wordt getoond door gevouwen hand, eenvoudige roepstem. O gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ik heb niemand buiten u. Dan juichen de engelen, omdat hun koning geëerd wordt. En dan om na te zoeken, na te vorsen, de diepten van deze koning en zijn koninkrijk. In Gods woord. Een boek. Een preek. En dan hem te vragen ook zijn gezag over uw leven uit te roepen. Dat u niet zult leven zoals u het wilt. Maar dat u zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij te handelen naar uw wil. Leer mij u te kennen, u te beleiden, u te gehoorzamen, u lief te hebben. En dat is een gebed, daar raken we nooit mee klaar. Wat een zegen om te buigen voor deze koning. Zalig om niet te zien en toch te geloven. En dan ziet u ook geen waardigheid in uzelf. Dan beleidt u het ook voor deze koning. Ik heb alle rechten verzondigd. En dan hebt u zijn gerechtigheid nodig over uw leven. U hebt zijn volkomen voldoening en betaling nodig. En dat u elke dag geleid wordt door zijn geest. Dan is het uw levenslange begeerte om te leven zoals hij dat wilt. En dat komt omdat uw ogen geopend zijn door de Heilige Geest. Misschien durft u dat zelf niet eens te zeggen. Dat in uw leven gebeurd is. Maar ondertussen gaat uw hart uit naar deze koning. En hem begeert u. Daar begint u de dag mee. Daar gaat u de dag mee door. En daar eindigt u de dag mee. En als u 's nachts wakker ligt en niet kunt slapen, dan denkt u aan deze koning. U ziet op hem. U hebt ook niemand anders. En u wil ook niemand anders. Weet dan, deze koning is barmhartig en trouw. Hij hoort het roepen van de ellendigen. Gezegend om te buigen aan zijn troon. Aan zijn voetbank te buigen. Daar zult u niet beschaamd mee uitkomen. Want deze koning regeert in gerechtigheid. En hij kent degenen die niet meer zonder hem kunnen. Die tot hem opzien. Ziet uw koning. Is nog iets waar we nog op moeten letten. We zien hier dan ook de laatste oproep tot Israël. De laatste oproep aan Israël. Want in dit ogenblik, u weet het, de spanning klimt op. Pilatus, vers 13, bracht Jezus uit. Hij zat neer in de rechterstoel. In de plaats genaamd Lithostrotos. Omtrent de zesde uur. Plaats, tijd en dan de woorden. Ziet uw koning. Is wat, een Romein. Die de Joden zegt, ziet uw koning. De koning die geprofeteerd werd door heel het Oude Testament heen. De koning die de tekenen van zijn koninkrijk duidelijk onder u gegeven heeft. En nu bent u bezig uw koning uit te werpen. Besef toch, Joden, wat u doet. Ziet uw koning. Herhaaldelijk heeft Pilatus geprobeerd om hun gedachten te veranderen. Zodat de Heer Jezus niet gedood zou worden. En dan ten einde raad, dan zegt Pilatus uiteindelijk, in één laatste poging, ziet uw koning. En deze laatste oproep tot het Joodse volk vindt plaats door een Romein. En het antwoord is, het verschrikkelijke antwoord. Wij hebben geen koning dan de keizer. Wij hebben geen koning dan de keizer. En hier zweert Israël. Het uitverkoren volk, hier zweert Israël hun eigen koning af. En werpt de van God gegeven koning uit. En hierna zijn er geen oproepen meer. Geen waarschuwingen meer. Ja, er zullen tekenen zijn op Golgotha. 3 uren van duisternis. Dus de rotsen zullen scheuren. Een machtige aardbeving. Vele lichamen van de heiligen zullen opstaan uit het graf. En na zijn opstanding zullen ze zich vertonen in Jeruzalem. De mensen zijn geschrokken. Wat gebeurt hier? Vele tekenen kwamen nog. En inderdaad, op de Pinksterdag, een machtig geluid. En toen heeft Petrus nog een keer gepreekt tot de Joden. Maar uiteindelijk zien we hier de laatste oproep aan het volk der Joden. En nu is de teerling geworpen. Nu zweren ze hun koning af. Wij hebben geen koning dan de keizer. En toen gingen de Joden in de verstrooiing. 40 jaar later waren ze verstrooid. Toen was het jaar 70 gebeurd. Vreselijke verwoesting. Vreselijke dingen zijn gebeurd in Jeruzalem. Daar rondom Jeruzalem, hoe de Romeinen daar huis gehouden hebben. Verschrikkelijk. Ik zei het laatst in de preek, dat wil je niet in de preek omschrijven. Wat daar gebeurd is. Want ze hadden geen koning meer dan de keizer. Ze hebben hun koning afgezworen. Maar we hopen dat Israël nog tot bekering zou komen. 2000 jaar bijna zijn ze grotendeels in duisternis geweest, opgejaagd, uitgejouwd. De wandelende Jood tot 1948. Toen weer het volk in eigen land. En de Heer heeft gezegd, hij zal ze terugbrengen in hun eigen land. En dan zal ik mijn geest op hen uitgieten. En daar wachten wij op. Daar bidden wij om. Maar nu terug naar de tekst. De Joden hebben hun koning afgezworen. En hoe zit het nou met mij en met u? We hebben toch ook zoveel aanbiedingen gehad van de genade van God. We hebben toch ook zo vaak gehoord dat de Heere Jezus koning is in der eeuwigheid. En hoe is het in ons leven? Zijn wij nog steeds onbekeerd? Hoe bent u daar dan onder? Bent u daar dan gelaten onder? Bent u daar dan bezorgd onder? Ziet u op naar deze koning? En hoort hij uw smeekstem? En hoort hij u roepen? En beleidt u dat u een arme van geest bent? En hoort hij uw geroep? De duif in de kloof der steenrots, doe mij uw stem horen. Hoort hij uw stem? Heer, ik kan mezelf niet bekeren. Ik moet het doen, maar ik kan het niet. U bent mijn enige hoop en hou vast. Of hebt u het misschien al opgegeven? En gezegd, nou ja, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Dat is ongeloof. God heeft nooit gezegd dat u niet uitverkoren bent. Het is ongeloof wanneer u gaat zeggen, ik zal wel niet uitverkoren zijn. Nee, ziet uw koning, zo komt hij toch tot ons. Ik ben de Heere uw God. En nou mogen wij in stille plaatsen die God en koning aanroepen. Onze schuld belijden. Mogen we vragen om licht, om onze schuld te zien. Licht om die koning te zien. Licht om hem toe te vallen. O, wend u toch tot hem. Is de Zoon van God niet begeerlijk? Is hij niet geheel lieflijk? Wie heeft een liefde als hij? En wie heeft geleden als hij? Bewijst hij daarmee niet zijn liefde? Dat hij u al deze jaren gespaard heeft, zoveel voorrechten gegeven hebt. Ach, toch de langmoedigheid des Heren voor zaligheid. En verwacht nu alles van deze koning. Zo zult u gezegend zijn tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we daar nu nog een psalmvers zingen? We zingen psalm 22. We zingen psalm 22. En we zingen vers 6. Psalm 22, vers 6. En vers 11. Twee versen uit psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert. Dat is psalm 22, vers 6 en 11. En dan zullen we pauzeren.
dames en heren. De dames zijn de kopjes aan het ophalen. En daarna zal een vertelling gehouden worden over koningin Wilhelmina. Zoals we al gezegd hebben door de heer Slootweg. We wijzen er nog even op tegen de gewoonte. Normaal gaan we altijd na het gedeelte hier in de andere zaal eten. Maar het is de bedoeling dat we vanmiddag aan deze tafels eten. Daarom zijn ook een beetje de stoelen zo verdeeld dat je normaal kunt zitten aan tafel. 10 personen. Voorin staat, dat heeft ook iemand gevraagd of daaraan herinnerd wordt, de bus.
Eenzaam. Maar niet alleen. Zo vatte koningin Wilhelmina in 1957 in haar boek haar leven samen. Eenzaam, maar toch niet alleen. Er is geen tijd geweest, dames en heren, denk ik, waarin er zo ontzaggelijk veel veranderd is als de tijd waarin zij en voor een groot deel ook u heeft geleefd. Toen ze geboren werd op 31 augustus in 1880, toen waren er nog geen auto's. Wel fietsen, maar dat waren van die hele oude, hoge velocipedes, noemden ze die. Met zo'n, misschien weet u dat nog wel, zo'n klein wieltje en een heel groot wiel. En je ging met een koets, de koning, de koningin, die reisde per koets of, dat was er al wel, per trein. Maar dan geen elektrische, maar één op kolen. Zoals vroeger, heel vroeger de tram. En toen ze overleed in 1962, waren er vliegtuigen die onvoorstelbaar hard vlogen. In 1880 schoten de soldaten met een geweer en ze verdedigden zich of vielen aan met een sabel of een zwaard. En toen de koningin overleed, waren er atoombommen en kernraketten. Toen ze geboren werd, waren er alleen maar kranten en tijdschriften als je iets weten wilde. En het meeste werd doorverteld. En toen ze overleed was er radio en televisie. Wat een onvoorstelbare veranderingen heeft zij en heeft ook u voor een belangrijk deel meegemaakt. Bijna niet in te denken dat je dat allemaal kunt verwerken. Maar het is nog niet het enige. Want de tijd van koningin Wilhelmina, en voor een belangrijk deel zeg ik nog een keer ook de tijd waarin u bent opgegroeid en heeft geleefd en nog leeft, is de tijd van twee wereldoorlogen. De eerste en de tweede. Een gemakkelijk leven heeft ze niet gehad. Dat lag niet alleen aan de tijd waarin ze leefde, maar dat lag ook wel een beetje aan haar opvoeding en aan haar karakter. Het leven van elk mens kun je van nature splitsen in perioden. U bent jong geweest. Toen heeft u belijdenis gedaan. U bent ofwel of niet getrouwd. U heeft werk. De moeders thuis. De vaders op hun werk. En toen bent u gepensioneerd. En nu mag u oud geworden zijn. Dat is een zegen van de Heer. Een voorrecht. Want niet iedereen mag zo oud worden als u bent. Dus in drieën kun je het leven van ieder mens wel indelen. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor koningin Wilhelmina. Maar toch moeten we bij haar wat preciezer zijn. Dat kan eigenlijk niet anders. Want Ik zei u al, een makkelijke jeugd, een makkelijk leven heeft ze niet gehad. Kunt u zich dat indenken? Toen u 10 jaar was, dus in de 4e of 5e klas zat, wat dan tegenwoordig groep 6 of groep 7 heet, dat je dan koningin bent. Zo'n klein meisje van 10 jaar, koningin, met alle verplichtingen die daarbij horen. Kun je dan leuk buiten spelen, touwtjes springen, verstoppertje doen? Een keer je jurk en je handjes en je gezichtje helemaal vies maken? Nee, natuurlijk niet. Dat mag niet, dat kan niet. De vader van koningin Wilhelmina was koning Willem III. 63 was hij toen ze geboren werd. En de moeder was koningin Emma van Waldeck-Pyrmont. En zij was 20. Een jonge moeder en een oude vader. Hoe kwam dat? Wel, koning Willem III was eerder getrouwd geweest met koningin Sophia. En zij en hij, koningin Sophia en koning Willem III, hadden 3 zonen van de heren gekregen. De oudste hadden ze natuurlijk Willem genoemd, de tweede Maurits en de derde Alexander. Want de moeder van koning Willem III was een Russische prinses, de zus van de tsaar, de keizer van Rusland, die Paul heette. Dus u kunt wel zien dat de Oranjes in hoog aanzien stonden. Als de zus van de tsaar mag trouwen, en wat is Rusland niet een onmetelijk groot land, met de koning van zo'n klein land. En we hoeven helemaal niet minachtend over ons land te doen, maar als je de omvang vergelijkt, dan past Nederland wel een paar, nee niet 100, maar 1000 keer in Rusland. Maar koningin Sophia was overleden. En ik moet u eerlijk zeggen, het huwelijk van koningin Willem en koningin Sophia was niet een gelukkig huwelijk geweest. Soms is geschiedenis een naar vak. U weet misschien dat ik er ontzaglijk veel van houd. Maar soms moet je dingen zeggen over het privéleven van mensen, waarvan je zegt, dat hoort toch eigenlijk echt bij het privéleven van mensen? Waar bemoei je je mee? En waar dring je in door? Mag je dat wel? Maar als het over belangrijke mensen als koningen en koninginnen en andere vooraanstaande figuren staat, dan kun je soms niet anders om ze beter te begrijpen. Koningin Sophia was een buitengewoon intelligente en kunstzinnige dame. Een van haar beste vriendinnen was mevrouw Groen van Prinsterer. Bij haar, zo weten wij, klaagde ze soms haar nood. Want Willem, koning Willem, was soms buitengewoon onaardig en onhoffelijk tegen haar. En ook over de opvoeding van hun zonen verschilden ze vaak van mening. Willem, zelf een grote sterke man met een grote baard. Een hele, ja, met een moeilijk woord, viriele man. Een hele sterke uitstraling had hij ook. Die vond dat zijn zonen kerels moesten zijn. Mannen. Maar Alexander, de jongste, had een zwakke gezondheid. Was ook niet sterk van geest, maar was heel fijngevoelig. Dat vond zijn vader juist iets zwaks van hem. En in plaats van dat hij dat voorzichtig behandelt en hem daarin probeert te helpen, trapt hij, dat is het goede woord, er eigenlijk juist op. Ik zal u er nog 1 ding over zeggen. Koningin Sophia werd ernstig ziek. Ze leed aan TBC. En in die tijd was etiquette en waren bepaalde gewoonten en gebruiken buitengewoon belangrijk. En zij was overleden. En het tijdstip waarop dat gebeurde was hij aan een van zijn jachtritten in de duinen bezig. Het had geregend. Dus zijn laarzen waren bespat met zand en zijn broek ook. En in plaats dat hij eerst naar zijn eigen paleis gaat, ze woonden niet meer samen. En zich omkleedt in gepaste kleding, gaat hij op rouwbezoek. Op rouwbezoek bij zijn eigen vrouw. In die slordige jachtkleren. Om te laten zien, ik geef eigenlijk niets om. Zo kon koning Willem III ook zijn. En ik haast me, dames en heren, daaraan toe te voegen. Dat als koningin Wilhelmina hier in de zaal zou zijn, ze me het zwijgen zou opleggen. Want ze wilde nooit één kwaad woord van haar vader horen. De geschiedenis gaat verder. Koning III die knoopte contact aan met een actrice, een toneelspeelster uit Frankrijk. En die gaf hij zelfs, een burgermeisje, een adellijke titel. Hij maakte haar barones. En toen grepen de ministers in. Ze stuurden de minister-president, zouden we tegenwoordig zeggen, toen heette dat anders. Stuurden ze naar hem toe. En ze zeiden, majesteit, dit kunt u absoluut niet doen. Ze hadden ook aan zijn zus, de zus van de koning, geschreven. Die heette ook Sophie. U mag al die namen best vergeten, hoor. Maar zijn vrouw heette Sophie en zijn zus heette ook Sophie. En daar hield hij heel veel van. En hij had heel veel invloed op hem. Hij had ook gezegd, Willem, dit kun je niet doen. Dit is zo'n schande. Dit mag je niet doen. En Sophie had gezegd, weet je, je moet opnieuw trouwen, niet met zo'n actrice, maar met een adellijk meisje. Ik ken er verschillende. Ik zal je bij hen introduceren. En zo kwam Willem op bezoek bij de familie van Waldeck-Piermont. En de oudste dochter, 23 was ze, die leek hem wel wat. Maar die weigerde. Die wilde niet. En Emma, die stemt toe. Of beter gezegd, haar ouders stemmen toe. En Emma volgt. Zo was ze opgevoed. Zo hoorde dat. Als adellijk meisje. En vooral kleine kinderen die kijken daar tegenaan en zeggen van, als ik van adel was, dan kreeg ik alle speelgoed die ik maar wilde. En ik hoefde nooit mijn eigen kamer op te ruimen. En ik hoefde nooit mama of papa te helpen. Ik kreeg alles wat mijn hartje begeerde en ik hoefde niks te doen. Zo is het niet. Zo is het niet. Ze volgt. Later zal Wilhelmina zeggen, wat is dat groots van mijn moeder geweest dat ze dat heeft gedaan. En een jaar later wordt Wilhelmina geboren. Nicolaas Beets, misschien heeft u van hem gehoord, die man van Camera Obscura, een dominee, een nauwe vriend van meester Isaac da Costa. Ik noem u die namen en ik zeg u al, vergeet u ze maar gauw hoor, u hoeft dat allemaal niet te onthouden. Maar dan denkt u vast, hoop ik tenminste, aan de sfeer van het Revij. Die Nicolaas Beets, een dichter, die zegt in een van zijn gedichten, de moeder, die hindert het niet of het een jongetje of een meisje worden zal. Het is haar kindje. Maar de volgende dichtregel is, maar de koningin verlangt een zoon. Want in die tijd, tegenwoordig is dat niet meer zo, ging een jongen in adellijke kringen boven een meisje. Het is belangrijk dat we dat onthouden. Een jongen ging in die tijd bij koningen en koninginnen boven een meisje. En wat waren vader en moeder blij. Binnen het Nederlandse volk leefde het niet sterk. O jawel, men was wel wat ongerust. Want de kroonprins Willem was gestorven. En zijn broer Maurits ook al. En Alexander woonde in Parijs. En daar ging het niet goed mee. Hij was sterk vermagerd. Maar soms liet hij weken achter elkaar de gordijnen dicht. En zat hij in een hoekje in zijn kamer. Dag en nacht. Zijn lakeien zagen hem niet slapen. Hij knikkebolde ook niet. Zat hij met lege ogen voor zich uit te staren. Angstaanjagend was het. En als ze probeerden om hem tot activiteit te bewegen, alleen al door naar bed te gaan, hij werd nooit boos, maar hij schudde zijn hoofd. En dan zei hij, laat mij maar. Hoe moet zo'n man koning zijn later? En daarom begrijpt u misschien nu beter dat veel mensen in Nederland hoopten op een jongen, maar het was een meisje. En het is bij één meisje gebleven. Koningin Emma besteedde heel veel tijd aan de opvoeding van de dochtertje. En er werd terdege rekening gehouden met de mogelijkheid dat zij koningin zou worden. Daarvoor werd de wet ook aangepast. Want eerlijk gezegd was een jongetje zo belangrijk dat zelfs een Duits Nassau-familielid voor Wilhelmina ging. Maar dat wilden we niet. En daarom kwam er een wet waarin dat werd aangepast. Als Wilhelmina zou moeten opvolgen, was zij ook de enige die daarvoor in aanmerking kwam. Vader was dol op zijn dochtertje. Maar hij was oud. En hij was heel impulsief. En soms ook wel ruw. Eigenlijk durfde niemand hem tegenspreken. Wat kon gebeuren was, hij had zo'n lange blauwe jas aan met steekzakken. En in die steekzakken bewaarde hij niet zijn zakdoek of iets anders. Maar had hij allemaal lintjes. U weet wel van die dingen die je op Koninginnedag, of Koningsdag zoals het tegenwoordig natuurlijk heet, krijgt uitgereikt als je iets bijzonders gedaan hebt. En als je dan iets deed wat hem leek, dan haalde hij zo'n orde uit zijn zak en dan zei hij, meneer, ik decoreer u. Dat betekent, ik geef u een lintje. Maar als je dan een week later iets deed wat hem niet leek, dan pakte hij dat lintje af, want moest je bij hem dragen. Dan rukte hij het van je jas af en hij zei, meneer, ik ontridder u. En dan stopte hij het weer in zijn zak. Een merkwaardig man. Hij bedoelde het goed. Hij kon ook soms wijze dingen doen. Maar hij had zoiets merkwaardigs impulsief. Later zal Wilhelmina zeggen, dat is ons, weet u nog van het begin van het verhaal, dat is ons Russisch bloed. De Russische tsaren waren vaak zo impulsief en ja, nerveus. Niet evenwichtig. En eerlijk gezegd, Wilhelmina wist van zichzelf dat zij daar soms ook wel last van had. En Emma weet het ook. Er worden de beste gouverneurs en gouvernantes aangetrokken om Wilhelmina zo goed mogelijk op te voeden. Heel mooi. De Bijbelles, het voorlezen uit de Bijbel en het vertellen uit de Bijbel deed Emma elke avond en elke morgen zelf. En dan moest ze op haar knietjes voor het ledikantje knielen. En Emma knielde dan naast haar. En dan vroeg Emma eerst, waar wil je om vragen? En dan zei ze dat. En Emma voegde daar soms dingen bij. En dan leerde ze het kindergebedje. Ik ga slapen, ik ben moe. Maar daarnaast moest ze dan proberen in eigen woorden die dingen aan de Heere te vragen. Eenzame jeugd, ja toch. Zo'n lieve vader met al zijn merkwaardige dingen. En zo'n ontzaglijk lieve moeder, ja toch. Want vriendjes en vriendinnetjes, die waren er niet. Er werden regelmatig adellijke kinderen uitgenodigd om te komen spelen. En die kregen dan van tevoren instructie. Ze moesten de prinses aanspreken met prinses. En later, in 1890, als ze koningin wordt, met koningin. Kunt u zich dat indenken? Niet buiten spelen en ravotten, nee, met poppen. En daar was Wilhelmina weg van. En de hele dag stond ze onder toezicht van een Franse mademoiselle, van een Franse juffrouw, Lyotard, die altijd Frans met ze sprak. Zodat ze van kinds af aan goed in Frans zou zijn. Frans was toen wat Engels nu is. De taal van de diplomatie, de taal die iedere belangrijke vrouw en man moest beheersen. Maar ook Engels. Daar komt mevrouw Winter. En die is zorgvuldig uitgekozen. Mevrouw Lyotard, die heeft iets zachtjes liefs. Mevrouw Winter is in wezen ook een buitengewoon lieve vrouw. Maar Engels opgevoed. Dat betekent, en dat moet Wilhelmina leren en u begrijpt waarom, ijzeren zelfbeheersing. IJzeren zelfbeheersing. Oh jawel, bij vader en moeder mag ze huilen en lachen. Maar bij de vriendjes en vriendinnetjes, och, en elk kind heeft wel eens ruzie. Het is misschien niet goed, maar misschien toch ook wel voor de vorming van het kind. Denk wel dat het goed is, toch? Niet fijn, maar het is wel goed. Maar ze mocht nooit ruzie maken. Ze mocht altijd beheerst zijn. En ze kreeg ook een eigen meester, G. Dieking heette die. Uit Den Haag werd hij aangetrokken, een kei van een meester. Die haar allerlei vakken moest leren. En dat vond ze soms zo moeilijk. Soms interesseerde het er niet. Maar het moest toch. En dan had je weer dat bij vlagen. Vond ze rekenen heel leuk. En dan zei ze, meester, ik heb vandaag mijn rekenhoofd meegenomen. En dan gingen ze rekenen. De meester was zo slim dat hij dat wel deed. En dan gingen ze rekenen. Maar moeder en mevrouw Winter hielden zorgvuldig toezicht. En soms in zijn dagboek, daarom weten we dat, heeft hij er wel over geklaagd. En soms vond hij ze ook wel heel vreselijk streng. Poekie noemde ze zichzelf. Poekie. Want in de eerste 4 jaar heette ze niet Wilhelmina, maar Pauline. Maar toen ze 4 was, gebeurde wat iedereen had gevreesd. Alexander wordt ernstig ziek, krijgt longontsteking en overlijdt. En nu is zij de kroonprinses. Dus vanaf haar 4e jaar heet ze Wilhelmina. En denkt u maar aan de prinsesjes van nu. De oudste, Amalia, wordt nu al opgevoed omdat ze kroonprinses is op die manier. En in die tijd was dat nog veel belangrijker. Ze krijgt allerlei lessen daarover. Ze moet de talen vloeiend leren spreken. Maar als ze 10 is, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Iets vreselijks. De vader, die al zo oud was, 72 nu, wordt ziek. En de dokters die hebben tegen Emma gezegd, majesteit, uw man zal niet lang meer leven. En dan neemt ze Emma mee. Dan neemt Emma Wilhelmina mee. En Willem is buiten bewustzijn. En ze vertelt hem. Ze vertelt haar, zo'n meisje van 10. Dat vader moet ze een kus geven. De laatste kus. Want vader zal sterven. In een aantal boeken, misschien heeft u het wel eens gehoord, staat dat Emma Wilhelmina dwong om een nacht lang, als meisje van 10, bij haar vader te waken. Dat is absoluut niet waar. Dat zou ook mishandeling zijn geweest. Maar het heeft zo'n ontzaglijke indruk op Wilhelmina gemaakt, dat meer dan 1 jaar ze niet groeit. Ze wordt niet zwaarder, maar ook niet langer. Zoveel indruk heeft het op haar gemaakt. En als de vriendjes komen spelen na de begrafenis, mag ze niets laten merken. En tegen die meisjes is gezegd, je mag niet naar het verdriet van de prinses vragen. Begrijpt u? Eenzaam. Ze krijgt onvoorstelbaar veel les. Allerlei professoren komen die haar, een meisje wat middelbare schoolleeftijd heeft en dus eigenlijk de middelbare school zou moeten, zoals uw kleinkinderen en uw kinderen hebben gedaan. Nee, zij krijgt professoren waar ze les van krijgt. En die zijn zorgvuldig geselecteerd. En 2 dingen schokken haar buitengewoon, vertelt ze later in haar boek. Het eerste is, er komt ook iemand aardrijkskunde geven. Al die namen van die professors, die ga ik niet noemen. Het is toch al zoveel. En het is ook niet nodig dat u ze weet. En die vertelt er over het zonnestelsel. Over het heelal. En hoe het is ontstaan. En hij vertelt er over de evolutietheorie. En ze mag niks laten merken. Ze laat ook niks merken. Ze spreekt hem ook niet tegen. Maar ze raakt in een ernstige crisis. Want moeder had verteld uit de Bijbel dat de Heere de aarde en de zon en de maan en de sterren heeft geschapen. En nu vertelt die hooggeleerde professor dat de aarde al miljoenen jaren oud is. En minstens even diep wordt ze geschokt door een professor in de geschiedenis, een hele goeie, Pieter Blok. De beste van die tijd. En die vertelt er over Willem van Oranje. En daar had ze van gehoord dat het de vader des vaderlands was. En dat het een geloofsheld was. En dat het helemaal niet om de vrijheid en het recht ging in de eerste plaats. Dat ook. Maar in de tweede plaats. In de eerste plaats om de kerk. Om de eer van de Heer. Maar hij legt haar uit dat Willem van Oranje een politicus was. Een man die het, nou, niet in de eerste plaats, maar wel in belangrijke mate om eigen eer en eigen belang te doen was geweest. Wat is nou de waarheid? En dan gaat ze zoeken. En dan komt ze terecht. En hoe, dat weten we niet. Dat heeft ze niet opgeschreven en we weten het niet. En misschien hoeven we het ook wel niet te weten. Maar ja, als je van geschiedenis houdt, ben je graag nieuwsgierig. En wil je dat graag weten? We weten het niet. Maar ze krijgt in handen 3 boeken. 2 met dezelfde titel en een extra boek. Handboek van de geschiedenis van het vaderland van Groen van Prinsterer. En daarna ook diens prachtige boek. Maar het is niet makkelijk. Ongeloof en revolutie. En het tweede wat ze in handen krijgt, dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bray. Uit de tijd van Willem van Oranje. En wat later ook de Heidelbergse catechismus. En die heeft ze altijd bij zich gehad, die boeken. En natuurlijk in de eerste plaats de Bijbel. En dat is, moderne geschiedschrijvers willen dat niet zo graag weten. Maar het is echt waar. De Bijbel, de 2 belijdenisgeschriften, de Joodse leerregels, daar horen we minder van. Maar die, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus. Niet dat ze iets tegen de Joodse leerregels had, maar die waren van later tijd, weet u. Van 1618, 1619. En Willem van Oranje, dat wordt haar grote voorbeeld. En zoals Groen van Prinsterer over hem schrijft en vertelt over, en dat is ze nooit vergeten. En wilt u Wilhelmina iets begrijpen, dan moet u dat als u wilt onthouden. God, Nederland en Oranje. In die volgorde. De Heere, Nederland en zij. Zij is de enige overgebleven nog. En zo bereidt ze zich voor op haar taak van koningin. En als ze 18 is, misschien heeft u een kleinzoon of een kleindochter van 18. En ik denk dat u die heel jong vindt. En die zegt van, die heeft nog een heel leven voor zich. En misschien denkt u ook wel, wat moet die nog veel leren? Misschien kijkt u er wel met een beetje zorg naar, met een glimlach. En misschien weet u zelf al toen u 18 was. En zij wordt koningin. Alleen is ze. Ze heeft geen man. En gelijk krijgt ze heel moeilijke, kunt u het moeilijk horen? Gelijk krijgt ze een heel belangrijke taak. Want een van de eerste dingen die gebeurt is dat in Zuid-Afrika de boerenoorlog uitbreekt. En Wilhelmina is buitengewoon pro-boer. Oorlog met de Engelsen in Zuid-Afrika. En de koningin is totaal niet anti-Engels, maar ze is pro-boer. En iedereen in Europa laat de Zuid-Afrikaanse boeren in de steek. Misschien kent u die boeken nog wel. Over Blikoortje en over Louis Wessels. En heeft u ook gelezen van Paul Kruger. En zij stuurt een marineschip om Paul Kruger naar Europa te halen. En zij ontvangt hem. Als een president. Niemand wil hem ontvangen. Frankrijk niet. De president niet. De keizer van Duitsland, Wilhelm II niet. Maar zij ontvangt hem. En ze biedt hem een groot diner aan. En dan moet u weten, bij zo'n diner, daar drink je wijn, geen water. Maar er staat wel een glaasje wijn bij je bord. Dat is niet bedoeld om op te drinken. Maar als je sommige soorten vlees eet, dan mag je dat met je vingers doen. Dan hoef je dat niet met je mes en je vork te doen. Bijvoorbeeld kip of zo. Dan mag je dat vastpakken. Maar dan worden je vingers natuurlijk vet en dan komt dat aan je bestek. Dus dan mag je het in het water dopen en dan droog maken met je servet. Maar Paul Kruger, die was gewend aan water drinken, was een eenvoudige man. Water drinken bij het eten. En soms een glas wijn als toetje, als dessert. En hij is heel gewoon en hij pakt dat glas water en hij drinkt het leeg. En sommige van die adellijke dames in de glimlach gaan daar een beetje om. Van wat een onbeschaafde man, hè. En de koningin ziet het. En ook zij pakt haar glas water. Ze had haar vingers nog niet ingedoopt. En ze kijkt rond. En ze drinkt het leeg. En iedereen, als de koningin dat doet, moet iedereen het doen. En sommigen, die hadden het al wel hun vingers ingedoopt. Dus dat dreef een beetje vet op. Maar nu moet iedereen dat water opdrinken. En met een stalen gezicht. Ze laat verder niks merken. Maar ze krijgt wel een beetje medelijden met die mensen. Die zitten met een beetje met hun servet aan hun mond te deppen. Zegt ze, meneer Kruger, zullen we nu een slokje wijn nemen? En dan drinken ze een paar slokjes wijn. Zo was Wilhelmina. Buitengewoon tactvol. Maar ze kon niet uitstaan wanneer iemand beledigd werd. Iemand die ze hoog achtte. Die ze een kerel vond. Het werd tijd dat ze trouwde. Maar met wie? Wilhelm II, de keizer van Duitsland, had aan Emma geschreven: Es soll ein Deutscher sein. Het moet een Duitser zijn. Wilhelmina had voorkeur voor een Engelse prins. Ondanks het feit dat ze niet zo pro-Engels was in die tijd. Maar ze wilde liever geen Duitser trouwen. Niet omdat ze iets tegen Duitsland had. Het Wilhelmus zegt immers, ben ik van Duitse bloed. Maar juist omdat de keizer boven een koning en een koningin staat. Dus dan zou ze misschien moeten gehoorzamen aan die keizer. En dat wilde ze niet. En nog een keer, ze achtte die keizer hoog. Maar het was geen Nederlander. Er stond met eerbied gesproken. Zo voelde ze dat oprecht. Niemand met eerbied gesproken. Niemand tussen de heren en haar. Dus ook geen keizer Wilhelm II. Karel van Denemarken zou kunnen. En eerlijk gezegd wilde de keizer wel graag dat ze met een van zijn zonen, Friedrich Wilhelm, zou trouwen. Maar dat doet ze niet. Emma stuurt daarin. Ze trouwt met een eenvoudige hertog. In het Duits is een begrip heel belangrijk. Ebenbürtig. Van dezelfde rang en stand. Dat was Hendrik niet. En dan krijgt u iets. En ik ga proberen het u duidelijk te maken. Niet omdat we aan persoonsverheerlijking doen, maar om het duidelijk te maken. Om te proberen. Professor van Deursen zei zo vaak, dat is een groot historicus, hij is hier vorig jaar overleden helaas, zei zo vaak, geschiedenis schrijven is recht doen aan mensen. Ze proberen te begrijpen. Emma en Wilhelmina hielden zielsveel van elkaar. Vanaf haar 18e jaar heeft Wilhelmina het met haar moeder alleen over hele algemene dingen. Wij zouden zeggen koetjes en kalfjes. Nooit over staatszaken. En u weet misschien wel, aan zo'n huwelijk tussen vorsten gaan hele belangrijke onderhandelingen vooraf. En hoe graag Wilhelmina Hendrik ook mag, ze houdt van hem. Ze is keihard. Zelfs haar adviseurs, haar Nederlandse adviseurs zeggen: majesteit, hier kunt u wel wat soepel zijn. Ze doet geen enkele concessie. Hendrik mag niet één enkele functie vervullen in Nederland. Niet één enkele. Gewoon helemaal niks, nul. Hij krijgt ook geen toelage van de staat. U weet, onze koning, onze koningin, prinses Beatrix krijgen allemaal een soort van salaris uit de staatskas. Hendrik niet. Zij zelf zal hem wel een toelage geven. Hij mag niet één enkele officiële betekenis hebben in Nederland. Waarom niet? Om die Wilhelm II niet. Omdat elke Duitse edelman van nature trouw is en ook moet zijn aan de Duitse keizer. En dat mag niet. En u begrijpt wel, in een tijd waarin mannen hoofd zijn van het gezin, bij ons is dat nog steeds gebruikelijk, maar in die tijd was dat heel sterk zo, is dat heel vervelend, heel lastig. Dan breekt de Eerste Wereldoorlog aan. Een hele moeilijke periode ook. En Wilhelmina die is niet anders bezig als met het leger. Ze controleert het leger. Ze pleit bij de ministers om hogere defensieuitgaven. Ze heeft het vreselijk moeilijk. 3 miskramen heeft ze. Iedereen wacht en hoopt op een erfgenaam. En dan toch steeds een jongetje. Minister-president is de grote dokter Abraham Kuyper. Daar kan ze totaal niet mee overweg. Ze vindt het een afschuwelijke man. En waarom kwam dat? Omdat Kuyper de weinig tactvolle opmerking maakte dat zij maar een vrouw was. Dat het misschien wel een oordeel van de Heere over ons land was, zo schreef hij in zijn krant De Standaard, dat we geen koning, maar een koningin hadden. Zij, een oordeel van de Heer, dat kun je toch niet. En daarom kon ze hem, dat ging niet samen op. En als hij dan ook nog over haar miskramen schrijft, iets wat ze heel erg graag privé wilde houden, maar hij zei dat dat niet kon, en hij schreef erover, dan kwetst ze hem nog meer. Maar gelukkig, eindelijk wordt Juliana geboren. En ze heeft de naam zorgvuldig gekozen. De moeder van haar Willem van Oranje. De vrouw die de Heere vreesde. De vrouw met de lijfspreuk niets tegen God. Niets wider God in het oude Duits. Niets tegen God. Die Juliana. Die naam geeft ze aan haar dochter. De tijd tussen de 2 wereldoorlogen, dat is de tijd waarin sommigen van u misschien wel de meeste jong geweest zijn. Maar dan weet u, er was een moeilijke tijd, de tijd van crisis. Weet de koningin daar veel van? Nee. Weinig. Haar ministers houden haar niet op de hoogte. Ze weet dat het een moeilijke tijd is. Maar goed op de hoogte ervan is ze niet. En in 1 jaar tijd, behalve die crisis, overlijden ook nog haar moeder, koningin Emma, en haar man, prins Hendrik. In 1933 komt Hitler aan de macht. En zij is een van de weinigen die dat zeer ernstig neemt. Als haar minister van Buitenlandse Zaken bij haar komt van Karnebeek, dan vraagt ze: heeft u dat boek van Hitler, Mein Kampf, al eens gelezen? En die man die glimlacht en die zegt: majesteit, met dat soort onzin houd ik me niet bezig. Ze zegt: mijn heer, ik wil het niet eerder zien voor u het gelezen heeft. Zij had het gelezen. Het is geschreven in slecht Duits. En het springt van de hak op de tak. Maar ze nam het volkomen serieus. De Joden. De drang naar Oosten. Oorlog met Rusland. Nee, de man wil de wereldheerschappij. Nee, de man is een werktuig van de duivel. Zo ziet ze het, al in 1933. De man die aan het christelijk Europa een eind wil maken. En dan breekt de oorlog uit. 1940. Eigenlijk in 1939. De koningin die zegt tegen de minister van Oorlog, wij zouden zeggen de minister van Defensie, u moet kiezen, meneer. U moet kiezen. Of geen leger. Of een goed leger. Wat u nu doet, is mijn mannen, de dood injagen. Want er was bezuinigd op het leger. Net als nu. Slechte wapens. Kanonnen uit 1870 nog. Geen tanks, een paar panzervoertuigen. Moderne vliegtuigen, jawel, een paar. Maar de meeste waren verouderd. En het Duitse leger was het sterkste van de wereld. Hoe kun je daar nou? En eerst belooft Hitler dat hij Nederland zijn grenzen en zijn soevereiniteit zou eerbiedigen. Maar hij liegt. En u weet het nog wel, hè? In mei 1940 werd ons land aangevallen. En de koningin vindt het vreselijk. En ze doet wat ze kan. Ze haalt uit haar kast eigenhandig, meestal de hofdames dat, een oude bruine bontjas. En ze staat erop om naar de Grebbelinie te gaan. En daar zegt ze, net als stadhouder koning Willem III, dat is een achterkleinzoon van Willem van Oranje, een man waar ze ook ontzaglijk bewondering voor heeft, die twee, Willem van Oranje en stadhouder koning III, die twee. Om dan in de loopgraven met de mannen mee te vechten. En dan toch maar te sneuvelen. Want dat wij die bezetting tegen zouden kunnen houden, dat geloofde de koningin nooit. Daarvoor was het leger niet sterk genoeg. Verwaarloosd. Maar dat de overwinning uiteindelijk behaald zou worden en Nederland weer vrij zou worden, dat wist ze zeker. Waarom? Ze zei, dan zou de Heere niet de Heere zijn. Dat kan nooit. God, Nederland. En ik ben zijn dienares, Oranje. En ze gaat naar Engeland. En daar speelt ze een buitengewoon belangrijke rol, dat weet u. Ik zeg u daar drie dingen van. Churchill, die kent u allemaal nog, hè? Die man met die bulldogkop, met die grote hoofd, die grote sigaar. En die zei tegen zijn minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden heette die, dat was eigenlijk zijn tegenbeeld. Churchill was niet zo lang, een corpulent en dikke man. En Eden was een hele lange, slanke man. En hij zei, Anthony, I'm afraid of only one man in Europe. Ik ben maar bang voor één man in Europa. En Eden zegt, wat kunnen we nou? Winston who? En toen grijnsde hij op die prachtige manier die Churchill kon. Queen Wilhelmina of the Netherlands, zei hij. Koningin Wilhelmina van de Nederlanden. Is de enige man waar ik bang voor ben. Ze ging nooit aan de kant als het om Nederland ging. Ze behartigde de belangen zo goed als ze kon. Samen met dat kleine manneke en die lichte stem, Gerbrandy. Churchill vond het een geweldige man. Gerbrandy vond hij echt geweldig. Klein manneke, veel korter dan Churchill. Churchill was al niet lang, maar Gerbrandy was nog korter. En dan moet u weten, als je in Engeland iemand tegenkomt, dan zeg je hello of how do you do, iets dergelijks. En pas als je weggaat, kun je, dat hoeft niet, maar kun je goodbye zeggen. Maar Gerbrandy was professor geweest in het staatsrecht. Hij sprak niet goed Engels. Hij las het vloeiend. Hij kon het achter elkaar lezen, maar hij sprak het nooit. Dus hij kende dat idioom, dat taaleigen niet. Dus hij loopt naar Churchill toe op een bijeenkomst en hij zegt met die lichte stem, goodbye, Mr. Churchill. En Churchill, weer staat Eden naast hem. En die geeft hem een klap op zijn schouder bij Gerbrandy. En dan zegt hij: "This was the shortest meeting I ever had." Het was de kortste ontmoeting die ik ooit heb gehad. Maar hij had wel respect voor Gerbrandy, want ook die vocht wat hij kon voor ons land. Van de ARP was hij een gereformeerde man. Een man die ook als zijn handboek het woord van de Heer had, de Bijbel. En ik zei u al, hè, die boeken had ze ook in Londen bij zich. De Bijbel in de eerste plaats. De Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus. En die boeken van Groen, die had ze altijd bij zich. Die waren in een valiesje, een soort koffertje ingepakt. Had ze tegen een van de hofdames gezegd, dat moet in elk geval mee naar Londen. Mooi is dat, hè? Ik vind dat zo mooi. Ze woonden op Maidenhead. In het begin woonden ze eerst op Buckingham Palace in Londen. En er was heel vaak, dat heette de Blitzkrieg, was heel vaak bombardement op Londen. Misschien heeft u er wel eens van gehoord, gelezen. Ik denk het wel. Dat was echt heel erg. En dan ging het luchtalarm en dan moest iedereen de schuilkelder in. Een aantal mensen weigerden dat. Churchill zelf deed dat nooit. Hij klom op het dak van Downing Street 10, de ambtswoning. En er zijn foto's van bekend dat hij daar staat te schelden op die Duitse vliegtuigen die eroverheen vliegen. Koningin Wilhelmina weigerde dat ook. Ze liep met haar militaire adjudant over straat. En dat weet u misschien nog wel, dat waren, die hebben ook Rotterdam gebombardeerd. Mijn moeder weet dat nog. Die woonde toen in Rotterdam. Die is nu 90. En die weet dat nog heel goed. Stuka's waren dat. Van die duikbommenwerpers. En die schoten, eerst gooiden ze hun bommen af. En dan doken ze naar beneden en dan schoten ze met hun mitrailleurs op alles wat bewoog. Dat was echt levensgevaarlijk. En de koningin weigert. De adjudant die zegt, majesteit, mag ik u verzoeken om in de schuilkelder te gaan? Ze zegt, dat mag u, maar ik doe het niet. En ze liep rustig door. Gewoon ook geen stap harder. En echt, dat is niet overdreven, maar de kogels floten door de straat. Maar ze weigerde het absoluut. Ze had gevlucht voor die Duitsers, dat zou ze niet een tweede keer doen. En het is nu echt levensgevaarlijk. En het was maar een kleine dame. En het was een grote, forse man. En ze komen weer voorbij een deur van een schuilkelder. En hij pakt ze op. En hij zegt, en nou erin. En hij zet ze binnen. En heel verstandig, om te laten zien dat het niet om zijn eigen veiligheid ging, ging hij zelf buiten de deur staan. Dat had ik niet gedurfd. Maar hij ging buiten de deur staan. En dan is het luchtalarm over. En dan komt zij als eerste naar buiten. En hij springt in de houding en hij zegt, majesteit, ik verzoek u om mijn ontslag. Want ja, goeiedag. Hij had iets gedaan wat ze niet wilde. En de koningin was bepaald niet zuinig met haar opvattingen. En dan zegt ze, meneer, afgewezen. En ze heeft er nooit meer één woord over gezegd. Volgende verhaal daarover. Ze was op Maidenhead. En Juliana was inmiddels getrouwd met Bernard. Ze hadden kinderen, Irene en Beatrix. En die stuurde oma kettingjes en briefjes en tekeningen, zoals u misschien ook wel van uw kleinkinderen, als u ze hebben mag, krijgt. En dat had ze weer gekregen. En het was zo'n oud Engels landhuis met van die grote eiken balken. En er was weer luchtalarm en dat deed ze altijd. Ze had haar personeel naar de schuilkelder gestuurd. Die moeten gaan. Maar zelf ging ze niet. En dan gebeurt er iets, dat is ze nooit vergeten. Ze ligt al op bed. Maar ze wil nog even de tekeningen van haar kleinkinders bekijken. Van Irene en van Beatrix. En ze stapt uit bed om naar de tafel te lopen waar die tekeningen op liggen. En dan raakt een bom het huis. En een van die eiken balken raakt los en valt precies op haar hoofdkussen. En ze was heel vaak moedeloos. Maar dan weet ze, de Heer heeft me bewaard. En zo zal de Heer ook Nederland bewaren. Misschien heeft u wel gehoord over, en zelf gehoord vroeger, haar toespraken voor Radio Oranje. Die bereidde ze heel goed voor. Maar ze hield ook, misschien weet u dat ook, toespraken voor Radio Brandaris. Dat waren toespraken voor de zeden die op koopvaardij en marineschepen voeren. En dan praten ze altijd heel hard. Echt heel erg hard en langzaam. En ze vroegen, majesteit, waarom doet u dat toch? En dan kunt u zien dat ze totaal niets van techniek wist. Ze zei, nou, zegt, ik moet toch boven de golven uitkomen. De koningin verwachtte ontzaglijk veel van de toestand na de bevrijding. In 1944 kwam ze terug. U weet, het zuiden tot de grote rivieren was al bevrijd. het noorden nog niet. En dan krijgen we ook de hongerwinter. Die heeft mijn moeder ook meegemaakt. Toen is ze echt heel erg ziek geweest. Hadden ze tulpenbollen en de koppen van bieten. Mijn moeder vertelde, er was geen blaadje meer aan de bomen. En geen zacht takje meer. De mensen hadden alles van de bomen gehaald om het op te eten. Zo erg, zo vreselijk. Maar het zuiden was bevrijd. En de koningin die komt. En een van haar adjudanten toen heette Erik Hazelhoff Roelsema. Hij heeft een boek geschreven later over deze tijd. En trouwens over zijn hele leven. Soldaat van Oranje heet het. En ze nemen hun intrek in Anneville. Dat is een villa, die is er nog, in Noord-Brabant, in de buurt van Breda. En de koningin die heeft zich al in haar nachtgewaad gehuld. En hoe dat lag, kan ik u vertellen. Een van haar hofdames, die zei een keer toen zij om 10 uur zich terugtrok. Welterusten, majesteit. Ze keert zich om en ze vraagt, mevrouw, wie zegt u dat ik naar bed ga? Dat was absoluut, daar was ze ja, echt onvriendelijk in, zeg maar. Maar dat privé, dat moest nou, de koningin in een nachtpon, dat kon absoluut niet. En Erik Hazelhoff Roelsema is met zo'n zaklamp aan het kijken. Want ja, dat hadden ze één keer toegewezen gekregen. En hij is verantwoordelijk, mee verantwoordelijk voor de veiligheid van de koningin. Dus hij is overal aan het kijken. Maar dan ziet hij tot zijn ontzetting in de gang een ander zaklampje naderen. En daarachter ontwaart hij koningin Wilhelmina. Wat moet hij doen? Hij rukt de eerstbeste deur open en verdwijnt erachter. Maar ja, de koningin die deed alle deuren open om te kijken wat er was. Het was een werkkast. Er stonden allemaal bezems en dweilen en emmers. En hij staat zo. Zijn zaklamp heeft hij uitgedaan. En de koningin, het zweet breekt hem aan alle kanten uit. De koningin, hij hoort, die deur doet ze open, die deur doet ze open en weer dicht. Stapje voor stapje komt ze nader. En dan gaat ook de deur weer achter. Hij staat open. En de koningin schijnt hem in zijn gezicht. En zegt dan, oh, hier is niets. En doet de deur weer dicht. En gelukkig, schreef hij erachter, deed ze niet op slot. Alle mensen die ze ontvingen, klooster, ging ze naartoe. Koningin hield niet van de Rooms-Katholieke Kerk. Helemaal niet. Een keer, in de tijd tussen de oorlog, was er een kandidaat minister-president. Monseigneur, dat is een soort van bisschop. Hij was geen bisschop, hij was hulpbisschop, maar dat doet er even toe een soort van bisschop. Monsieur Nolens, die zal de minister-president worden. En dan zegt ze dat het gebeurt. Absoluut niet, een tweede kaf. Toen is een andere Rooms-Katholieke staatsman. Meneer Schaapman is toen, of meneer Ruister-Berenbroek is toen minister-president geworden. Maar Nolens wilde ze absoluut niet. De koningin was bepaald niet. Dat begrijpt u, hè? Willem van Oranje. Stadhouder koning Willem III. Ze hield daar niet van. Maar goed, ze gaat daar eten. En die mensen die hebben alles gedaan wat ze konden om iets voor de koningin te hebben. Ze hebben aardbeien hebben ze kunnen organiseren. En ze hebben van het laatste beetje meel hebben ze witbrood gebakken. En mensen verwachten er natuurlijk heel veel van. En ze zijn er heel trots op. Ze hebben kosten nog moeite gespaard om het allemaal bij elkaar te brengen. En de koningin die kijkt en ze zegt, eten de mensen daarin, staat dat ook? En de moeder overigens zegt heel eerlijk, nee majesteit, die eten dat niet. Ze zegt, dan eet ik het ook niet. En ze at het absoluut niet. Toch viel alles er zo vreselijk tegen. 3 dingen. De oude toestand van voor de oorlog, van al die verschillende politieke partijen, waarvan ze de politici meer hun eigen partijbelang dan het belang van het land vond behartigen, komen weer terug. In de tweede plaats Nederlands-Indië. Daar gaat het niet goed mee. Dat wil onafhankelijk worden met grote problemen. U weet dat, hè, die politieke acties. Misschien zijn sommigen nu wel in Indië geweest. Van de mannen. Maar het derde. Er waren heel veel oorlogsmisdadigers gevangen. Onder andere de 3 van Breda. En die hadden de doodstraf gekregen. En die hadden om gratie, om genade gevraagd aan de koningin. En die had gezegd, nee. Want jullie, mijn mensen, mijn Joodse mensen en mijn andere landen hebben aangedaan, ik geef jullie geen gratie. Maar de minister van Justitie Van Manen heette die. Die wilde dat wel. Die wilde wel gratie verlenen. Die was tegen de doodstraf. En dan doet hij iets wat niet mag, maar hij deed het toch. Hij spreekt daarover met koning, met prinses Juliana. En die was principieel tegen de doodstraf. En hij zegt, kunt u dan niet met uw moeder gaan praten dat die dat gratieverzoek tekent? En dat doet Juliana natuurlijk. Die zegt, moeder, wilt u dat niet tekenen? Dat kan niet. En dat vindt... En Wilhelmina en Juliana hielden zielstil van elkaar, maar dat vindt ze zo gemeen en ook zo onverstandig van Juliana dat ze daarop ingegaan is. Die drie dingen maken dat ze aftreedt. In 1948. En daar zal ik u een stukje over voorlezen, wat ze dan zegt. Nu wend ik, zegt ze, mijn blik naar de naaste toekomst. Het is voor mij als moeder een aangrijpend ogenblik nu mijn kind Juliana een stap zet als deze. Zij aanvaardt haar taak in een moeilijke en ingewikkelde tijd. Een tijd die vraagt, hoort u het, om sterke mensen. Als vanzelf rijst nu voor mij op het beeld van onze stammoeder, Juliana van Stolberg, wie een naam zij draagt. Groot waren het verstand, de bezieling en het moederlijk hart van Juliana, de moeder van de vader des vaderlands. Ik kan mijn dochter geen betere wens meegeven dan dat zij, geheel als kind van haar eigen tijd, bezieling mogen putten uit deze lichtende gestalte, voor wie als voor vele Nederlanders van vroegere en latere tijd geldt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Want dat wilde Wilhelmina zo graag. Een protestants christelijk Nederland. En daar heeft ze de laatste 14 jaar van haar leven zich voor ingezet. Op het Loo, op de Ruigenhoek. Ze schilderde, ze fietste. Maar ze hield zich vooral met die dingen bezig. Haar lijfspreuk was Christ avant tout. Christus voor alles. Makkelijk was het niet. Vaak was ze ziek. 1953, de ramp. Daar trok ze zich buitengewoon aan. Ze heeft ook heel veel bezoeken gebracht. En eerlijk gezegd, een geschiedenis is soms moeilijk om te vertellen, om te begrijpen. En soms zie je ook dingen die je liever niet zou zien. Maar Wilhelmina, mede onder invloed van Juliana, haar dochter, de belijdenis van Guido de Bray blijft ze zielsveel van houden. Maar ze zegt, in onze tijd, in de tijd van Juliana, past meer de oecumene. Een, ja, we moeten niet zoveel over die dogmatische verschillen, of beter gezegd helemaal niet praten. En mensen van mijn leeftijd, die kunnen dat niet anders. Mensen van de leeftijd zelfs van Juliana en Bernhard kunnen dat niet anders. Maar de jongeren, die zouden het misschien anders kunnen. En zo verwijdert ze zich wel een beetje van waar ze eerst zoveel van hield. Ze voelt haar einde naderen. Ze woont op het Loo, Ruigenhoek. Daar komt ze niet meer. En haar personeel houdt zoveel van haar. Echt zoveel. Ze had vaste gewoonte. En de dominee, niet de hofprediker, maar de dominee van Apeldoorn, van de hervormde kerk, dominee van Berkel, die komt regelmatig bij haar. En tegen hem zegt ze, als ik naar Delft ga, daar bedoelde zich mee, als ik gestorven ben en ik word bijgezet in Delft, dan wil ik graag dat u preekt over Matthäus 20, Matthäus 28. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En wilt u dan alstublieft die psalm laten zingen? Natuurlijk, het lied van de Oranjes, wat we ook met Pasen wel zingen. A toi la gloire, o ressuscité, aan u de victorie, de glorie. Nee. Dat werd gezongen, maar dan verder psalmen. En zei ze, wilt u dan alstublieft ook iets zeggen over de man waar ik zoveel van hield, Willem van Oranje. En dat heeft dominee Berkel gedaan. En ik zal u dat voorlezen. Zie, ik ben met u, zegt de dominee in zijn rouwpreek. Dit heeft zij ervaren toen zij met vreugde ging arbeiden aan deze nieuwe taak om alle mensen tot Christus te brengen. Daar ziet u dat. Dominee Berkel die hoorde daar ook een beetje bij die kring. Maar het slot. Wij zijn dankbaar voor Gods leiding die in het leven van koningin en prinses Wilhelmina haar en ons is gegeven. En de lof en de dank ervoor gaat boven de aarde uit tot hem die haar leven heeft geleid en die voor haar stierf en haar nu bij zich doet leven. Nu roep ik u op, gij alle die hier in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijt, en heel Nederland en alle die deze dienst volgen, om het getuigenis van prinses Wilhelmina niet in de wind te staan. Ik roep u op ook te buigen voor de koning der koningen, de Heere der heren. Laat los uzelf, los, waar ge ook op steunt. Laat los uw zonde en hoort de levensboodschap. Ik ben met u. De Heer heeft zo groot geduld met ons. Laten we hem niet laten nodigen, die in de schaduw van de dood zelfs bij ons is. Want dan is de dood de ingang tot het leven. Dit is ook de troost die wij nu nodig hebben. Dit geldt bijzonder voor haar dochter en haar gezin. Ik herhaal de woorden van uw koninklijke moeder, welk een voorrecht zulk een moeder gehad te hebben. En als het verlies diep wordt gevoeld, ruist de troost u toe. Christus blijft. Hij zegt, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik dank u.
Meneer Slootweg, broeder Slootweg, heel hartelijk dank voor de vertelling die u deze middag hier mocht houden. Het geeft onze verbondenheid aan het Koningshuis dubbele waarde als ook op zo'n middag als deze hier nog wat over gehoord mag worden. Ik wens u toe van het eerste gedeelte van de middag, toen mocht het gaan over de koning der koningen. En ik weet het, ik kan u ook uit andere verbanden, en ik heb het al gezegd in de hal waar we elkander meermalen mocht ontmoeten, onder een prediking van een man die hier ook in de jaren waar u over vertelde regelmatig, ja soms 4 weken achter elkaar voor mocht gaan in de jaren 40, 45, dominee Edu Marcie van Voorthuizen. En dan zei hij, niet goedkoop, maar in Christus. Dat wens ik u van harte toe, dat dat uw deel mag zijn. En we hopen dat we u nog op een andere keer hier eens voor een ander onderwerp mogen vragen. Dank u wel. Voor de luisteraars thuis, we gaan de kerktelefoon afsluiten, anders hebt u alleen maar een groot rumoer. En we hopen hier de middag nog af te sluiten met een maaltijd in de grote zaal. Bedankt voor het meeluisteren, die niet konden door ziekte of andere omstandigheden. We hopen u een volgende keer hier ook te mogen ontmoeten. Zou het een probleem zijn dat er nog thuis luisteraars zijn die zeggen, ik zou wel willen, maar ik heb geen vervoerder. Wees dan ook eens ondeugend, u weet ons telefoonnummer. Tot ziens.